Er zijn voor uw gemeente de volgende afkondigingen die ik namens uw kerkraad aan u doorgeef. Dinsdag 18 juli is er gebedskring. Donderdagmiddag 20 juli is er contactmiddag voor gemeente en dorpsgenoten. En in verband daarmee is de kerk weer open van 3 uur tot 4:30. Wat de collecte betreft in deze diensten zijn er 3. 2 tijdens de diensten en 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede is voor de drukkosten van het kerkblad. En de collecte bij de uitgang, de derde, is voor de kerkvoogdij. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gemeente deze dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 26 en daarvan de versen 8 en 10. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. En doe mij niet mee vergaan met hen die u weerstaan. En wat er verder volgt in het 10e vers, dus in het 8e en 10e vers van Psalm 26. Gemeente, doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen wij daarna uit Psalm 68 en daarvan het 10e vers: gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Tiende vers van Psalm 68 na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreekt in zijn of haar hart met mij aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij gemeente het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, u bent de grote koning van hemel en aarde. U bent het die de wereld hebt geschapen. U sprak en het was er. U gebied en u gebood en het stond er. U bent het ook die in uw zorg ons samen hebt gebracht rondom uw woord. En als wij dan naderen voor uw ogen, Heere, smeken wij ook van u. Wilt u uw belofte in vervulling laten gaan, dat u wilt zijn te midden van degene die uw naam aanroepen. Wilt u het laten blijken, dat uw woord heerschappij heeft, en dat het tegen alle tegenstand van buiten en van binnenin voortgang zal hebben. Dat onze harten mag bereiken en tot zegen, tot eeuwige zaligheid dienen mag. tot een leven met u op deze wereld en een leven voor eeuwig in de vreugde van u. En Heere, dan kent u ook wat in onze levens daartegen opkomt. Welk verzet, welke zonde. En vragen we u genadig, vergeef het en doorbreek het en leid ons in uw wegen. Gedenk ieder van ons, zoals die hier tegenwoordig is, maar gedenk ook aan degene die meeluistert. Geef uw goddelijke onmisbare zegen en bouw uw kerk op deze dag door de toebrenging van mensenkinderen. Geef op de zendingvelden, geef er evangelisatiearbeid en geef ook in de gemeente waar uw woord mag uitgaan, dat het rijke vrucht mag dragen. Tot prijs van de heerlijkheid van uw genade, tot eeuwige zegen, zodat ondervonden mag worden dat u goed bent voor mensen die dat niet hebben verdiend. Heer, u weet wat wij ook nodig hebben, ieder persoonlijk. U kent ieders omstandigheden, waar we zorgen over dragen, waar verdriet over hebben. Maar we redenen het tot dankbaarheid inzien. Al die verschillende zaken, ook per persoon zo verschillend, mogen we voor u neerleggen met het gebed. Zie ieder van ons aan in uw gunst. Daarbij voegend het gebed. Vergeef genadig wat niet is naar uw wil. En leid ons. Zie op ons in gunst van boven. Opdat wij, en in deze dienst, maar ook al de dagen van ons leven, ja, tot in alle eeuwigheid, u de eer, de lof en de dankzegging zullen toebrengen. Wij vragen het u, uit genade alleen, in de naam van hem, de koning van de kerk, Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Schriftlezing gemeente kunt u vanavond vinden in de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze, en daarvan het tweede hoofdstuk. We lezen daarvan alle verzen. We staan er bijzonder stil bij de verzen 11 tot en met 18. Niet dat we alle onderdelen daarvan in de prediking aan de orde kunnen stellen, maar dat is wel het gedeelte waaruit de prediking komt, dus de verzen 11 tot en met 18 vanuit dit gedeelte. We lezen dan nu het woord van de Heer als volgt in Efeze 2. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit uw werken opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genoemd zijn besnijdenis in het vlees die met handen geschiet, dat gij in die tijd was zonder Christus, vervreemd van het burgerschap van Israël, en vreemdelingen van de verbonden van de belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden, door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft. En de middelmuur van het afscheidsel gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden, uit in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beide met God zou in één lichaam verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en dien die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de achterste hoeksteen, op welk het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd, opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welk ook gij medegebouwd wordt, tot een woonstede Gods in de geest. Ik noem nu al de vers 11 tot en met 18, ik lees u daarvan nogmaals, vers 13 en vers 18. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want door hem hebben wij beiden, dat wil zeggen Joden en Heidenen, de toegang door één geest tot de Vader. Ik krijg dan nu de gelegenheid om u gaven te geven. Er zijn twee collectes, nu en straks bij de uitgang. Van harte de collecten in uw milddadigheid aanbevolen. Laten wij zingen ter voorbereiding op de preek uit Psalm 87. En daarvan de versen 2, 3 en 4. Ik noem u Psalm 87, vers 2. Men spreekt van uw zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Ik zie Rahab, ik zie Babel tot uw eer, bij hen geteld die mijn grootheid zingen. Vers 3, de Filistijn, de Tyrië, de Mooren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En vers 4, God zal ze zelf bevestigen en schragen. De versen 2, 3 en 4 van Psalm 87. Gemeente, in deze brief die Paulus heeft geschreven aan de gelovigen te Efeze, vinden wij dat hij schrijft dat degenen die eerst tot geloof kwamen, zouden zijn tot prijs van de heerlijkheid van Gods genade. En daar vinden we in feite ook het grote doel mee getekend van het leven van de mensen. Van de Joden die tot geloof kwamen. Maar, dat vinden we in dit gedeelte, daar mochten ook heidenen tot geloof komen. Velen van de gelovigen te Efeze behoorden tot de heidenen. Dat blijkt wel uit deze brief. En we kunnen verder gaan. Het gaat er in feite om, ook dat wij ons afvragen of wij inderdaad zijn, u, jij en ik, tot prijs van de heerlijkheid van de genade van God. Paulus zittend in de gevangenis, hij schrijft hier niet over vrijlating. Hij schrijft hier niet over de moeilijkheden die hij ondervindt. Daar heeft hij soms ook wel over geschreven en hij zal ook wel verlangd hebben naar vrijheid. Maar hij is in deze brief gericht, en dat is een van de opmerkelijke zaken, hij is gericht op zegen voor de mensen die hij vroeger had mogen ontmoeten en aan wie hij deze brief heeft geschreven. En dan gaat het hem om de heerlijkheid van de genade van God, dat die de eer ontvangt. Uit het leven van de Joden. Maar het blijkt uit het vervolg ook, in hoofdstuk 2 vinden we dat, dat daar ook behoren de heidenen tot degene die de Heer Jezus lief krijgen. Geroepen om de Heere de eer te geven. Is dat ook in uw en jouw en mijn leven het geval? Dat wij de Heere de eer geven. Dat wij het zeggen, Heere, wat bent u goed voor mij? Wat bent u goed voor mij en voor anderen die leven van uw genade? Dat wij de gunst van God zijn gaan prijzen, die gunst die oneindig groot is. Die gunst die duurt tot in eeuwigheid. De verheerlijking van de naam van God is het grote doel van de schepping. En het is ook de zaak die komt door de genade van God in het leven van ieder die de Heere Christus lief krijgt. En wat dan opvallend is, als Paulus daarover schrijft, dan schrijft hij erover, en dan gaat hij niet voorbij aan hoe het eerst was in het leven van de mensen die geloven. Deze brief is geschreven aan hen die de Heere hebben lief gekregen. Want hij schrijft door de wil van God, dat staat in vers 1 van hoofdstuk 1, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Ik denk dat we mogen zeggen de heiligen, namelijk de gelovigen in Christus Jezus. Maar dan vinden we in hoofdstuk 2 dat ze ook terug moeten zien. Terugzien, dat doen oudere mensen wel. Kan ik mezelf misschien wel enigszins toerekenen onderhand. Als je dan terugziet op je leven, dan kan je zeggen, dit heb ik gedaan, of dat heb ik niet gedaan. En soms dan heb je mensen die kunnen een hele optelsom maken van wat ze allemaal gedaan hebben, zoveel jaar dit en zoveel jaar dat. En dan kun je bepaalde dingen optellen. En dan kan je tevreden zijn, soms of juist helemaal niet, of gemengd. Terugzien heeft altijd verschillende kanten en dat kan per persoon ook nogal uit elkaar lopen. Nogal uiteenlopen. Kan ook wel eens een keer goed zijn om terug te zien, tot bemoediging. Het gebeurt op school wel eens een keer, dat er gezegd wordt als iemand zenuwachtig is. Je hebt toch de vorige keer ook een mooi cijfer mogen halen. Als je je best gedaan hebt, dan zal het wel lukken. Maar aan de andere kant, als wij terugzien in het licht van de Bijbel, moeten wij wel voorzichtig zijn met hoe we dat doen. Wij moeten namelijk niet terugzien in een soort gedachte van ja, ik heb dit gekund, ik heb dat gepresteerd en tel het nou maar op. En dan kan je wel een beetje tevreden zijn of heel tevreden over jezelf misschien. Als de apostel zegt, kijk eens terug, dan doet hij dat op een manier dat de Heere eer krijgt, maar dat die gelovigen te Efeze geen eer krijgen over hun verleden. En dat geldt, denk ik, allen die de Heere werkelijk lief hebben. Dan mag je soms in je leven wel dingen opmerken en zeggen, dit mocht gebeuren en dat heb ik mogen doen. Maar als het erop aankomt, als het gaat over wat je nu aan God zult brengen, dan mag dat er soms ook zijn, maar dan is dat enkel en alleen genade. En als het erop aankomt wat je uit jezelf doet, dan heb je geen reden om te roemen. Het gewone leven, kun je zeggen, dan is het verschillend. Als mensen terugzien, dan kunnen ze heel wat verschillende dingen soms zien. Maar als het gaat over het geestelijk leven, dan moeten we spreken over in het verleden was daar een rechtvaardige afstand. En dat is het eerste waar we bij willen stilstaan aan de hand van het gedeelte. Hoe is dat als mensen bijvoorbeeld onze koning zouden willen bezoeken? Ja, daar kan je niet zomaar naartoe gaan. Moet je een uitnodiging hebben of er moet een afspraak zijn gemaakt. En de koning moet dat goedgekeurd hebben. Of in ieder geval degene aan wie hij de verantwoordelijkheid daarover gegeven heeft. We weten dat, misschien herinnert u zich dat. Dat toen de koning 50 jaar werd afgelopen april. Toen waren er ook daarna mensen welkom. En dacht dat criterium dan was. Als je op dezelfde dag jarig was. Zullen wel niet alle mensen uit Nederland zijn geweest die dat waren. Maar een deel van die mensen die mocht dan ook komen bij een koninklijke maaltijd. En als het ging over de kranslegging op de Dam, dan waren verschillende mensen die moeilijke dingen hadden meegemaakt, die bij bepaalde dingen betrokken waren geweest in de oorlog. En er waren soms ook jongeren bij betrokken die van hen familieleden waren. Dan kan je dus zeggen, bepaalde dingen die je hebt meegemaakt, kunnen dan, om zo te zeggen, de gelegenheid geven dat je daar een bepaalde zaak mag verrichten. En het kan dus ook zijn je familieband. Bij bepaalde andere dingen is het zo dat je in zekere zin naar voren komt als je bepaalde verdiensten hebt. Dat geldt ook in het meest dagelijkse wel. Als iemand naar een andere opleiding wil, dan moet hij een diploma kunnen zien of een overgangsbewijs van het voorgaande. En bij een bepaalde betrekking kan gezegd worden, hebt u bepaalde diploma's en heb je bepaalde ervaring. En dan wordt dat gewogen en dan kan het zijn op grond van datgene wat er ingebracht is, dat je op grond van je voorgaande prestaties, dat men verwacht dat je wel geschikt zult zijn om dat te doen. Wel nu, als de apostel terugkijkt. Als hij zegt in feite dat de mensen daar te Efeze, die de Heer Jezus hebben liefgekregen, moeten terugkijken. Dan zegt hij gedenkt. Gedenkt. Hoe het eertijds was. Hoe het vroeger was, betekent dat. Dat woordje eertijds komt een aantal keren voor. Het betekent vroeger. Hoe was dat dan vroeger? En dan blijkt dat deze mensen van heidense afkomst waren. Zij behoorden tot de heidenen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Zij stonden ver van de Joden vandaan. Gedenkt dat u die eertijds, die vroeger ver weg was. Ver weg van het beloofde volk. Van het volk van Gods verbond. Ver weg ook van de Here vandaan. Die afscheiding was er groot. Ik weet niet uit welke tijd dat precies was. Maar ik denk dat er alle eeuwen heen het zo geweest is. Dat orthodoxe Joden dat hebben aangevoeld. En ook in het Oude Testament zie je die afstand tussen Joden en heidenen. Die komt naar voren in een bepaald voorbeeld. Ik las ergens dat mensen die gingen trouwen. Als een Jood ging trouwen met iemand van heidense afkomst. Het was een heiden en bleef een heiden. Dan mocht dat niet. En dan werd er over hem in Joodse kring gerouwd. Alsof hij gestorven was. Zo werd dat gezien. En je had wel bij de tempel een voorhof van de heidenen. Maar ik las ergens dat daar een soort plaats was aangebracht. Waarop geschreven stond in meerdere talen. Zodat je niet kon ontgaan. Dat als je een heiden was, je niet verder moest gaan, want daar was je leven mee gemoeid. Dat was levensgevaarlijk, dan kon je gedood worden. Gedenkt dat u eertijds ver weg was. Ver weg van de Heere, van zijn dienst, van zijn volk, van zijn belofte. Van die verbonden van de belofte. En waar had dat ook mee te maken met het leven in de zonde? Het eerste gedeelte van het hoofdspreuk spreekt daarover. Doende de wil van het vlees en van de gedachten. Dat deden trouwens allen die tot geloof kwamen voordien dat ze hun eigen weg gingen. Dat gold ook wel voor de Joden, maar je kan zeggen voor de heidenen gold dat ook. Doende de wil van je vlees, dat wil zeggen doende wat je zelf wil. Je zondige ik. De begeerten die je hebt, die bij je naar boven komen zonder dat je luistert naar de wil en wet van God. En wat gaat er dan gebeuren? Ben je niet gericht op de eer van God, dan ben je ook niet gericht op de naaste ten goede. Dan ben je in de eerste plaats gericht op jezelf. En dan kan het best zijn dat je naast ook wel iets krijgt van je. En dat het wel lijkt alsof je God ook heeft. Maar in feite gaat het om jezelf. Sta jezelf centraal. Bij de een is dat meer gericht zijn op bezit. Als een afgod. En bij de ander is meer gericht op eer. Hoogmoed kan een rol spelen. De een is meer jaloers. En de andere is meer oppervlakkig. In die zin dat hij niet na wil denken over de diepere dingen. En eigenlijk is dat laatste gevaar voor ons allemaal. Kan zijn dat er oneenigheid is met anderen. Dat iemand die je ten onrechte verkeerd behandelt, die je verkeerd behandeld heeft, dat je boos op diegene bent, maar zo boos. Dat je ook onverzoenlijk bent. Het kan ook zijn dat een ander je heeft willen waarschuwen voor iets en dat je daar ten onrechte kwaad over bent. In feite een leven zonder God. En de een leeft dan misschien wel wat netter dan de ander. En dat hoef je op zichzelf niet weg te gooien, maar als het erover gaat, zonder God en zonder hoop. Soms ook in openlijke tegenstand tegen God. Soms dat wellicht niet, maar dan toch wel innerlijk vreemd aan hem. Een leven zonder de Heer. De heidenen, ja, zij meenden wel dat ze de goden tevreden konden stellen. En in Efeze hebben ze dat ook wel gedaan, daar was de godin Artemis. Van wie men de vruchtbaarheid verwachtte. En die godin zal ook wel door de gelovigen vroeger zijn vereerd zonder dat ze de Heer Christus kenden. En dat ze hun geluk, hun welvaart en alles verwacht hebben van de godin. Vandaag aan de dag is het nog niet anders. Ja, niet van de godin Artemis, maar wel van allerlei zaken die ons welvaart beloven. En zaken die ons zeggen dat het ook zonder God in het leven wel gaat. Zonder God. En dan ook, zegt de apostel, zonder hoop. Ja, zegt iemand, maar ik heb toch wel de verwachting dat ik dit of dat mag bereiken, dan heb je toch hoop. Jawel. Maar ten eerste is dat natuurlijk onzeker. Je weet dat niet met alle zekerheid. En ten tweede is dat een hoop die niet te maken heeft met de eeuwige zaligheid. Zonder God, dan ben je zonder gegronde hoop. Ook al heb je misschien hoop op een goed huwelijk of op een mooie carrière, dan ben je zonder God toch zonder werkelijke hoop. En daarom is belangrijk om te bedenken dat als mensen terugzien als ze de Heer hebben liefgekregen, dat ze dan zien dat daar een rechtvaardige afstand was. Het is geschreven aan mensen die de Heer liefgekregen hebben. Behoort u, behoor jij bij hen? Als het niet het geval is, dan bent u nog zonder God en zonder hoop. En dan moet je zeggen, dan is dat eigenlijk een soort diagnose wat hier staat. Want dan ben je nog ver. Ja, in zekere zin dan wel, voor zover we bij het verbond van de Heere zijn gaan behoren. En dat zal bijna bij iedereen wel het geval zijn, zo niet bij iedereen. Dan ben je in die zin niet ver dat je wel gedoopt bent en dat je ook wel de woorden van de Heere kent. Maar dan ben je innerlijk nog wel ver. Zonder God en zonder hoop. Dan is dit om aan te wijzen dat het veranderen moet. Maar het is ook geschreven voor degene, in het bijzonder geschreven voor degene die de Heer kennen, om terug te zien. En om dan terug te zien om de Heer de eer te geven. Wij hebben als het gaat over de genade van God, schreef iemand, maar een kort geheugen. En daarom zegt Paulus, kijk eens terug. Als je de liefde van de Heer Jezus kent, kijk eens terug. Kijk eens terug hoe het in het verleden met je was. Want dan moet je het zeggen, ik heb er niets van verdiend. Ik heb er niets van gemaakt. Ik heb het totaal mezelf niet waard gemaakt. En ik heb het van God genadig gekregen. En dat is ook het tweede waar we het over willen hebben, over het genadig contact, waar we over lezen in dit gedeelte. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die eertijds verre was, nabij geworden. Zo vinden we het in vers 13. Door het bloed van Christus. Verheugd in God. Juist omdat je zo ver weg was, is het wonder zo groot als je ziet dat God je genade heeft bewezen. Begenadigd in de geliefde. Door het evangelie heeft de Heere dat bewerkt. Want daardoor verkondigt hij vrede. Daardoor sprak hij van vrede destijds door de prediking van Paulus te Efeze en ook door anderen die daar het woord van de Heere hebben mogen brengen. Er mocht gesproken worden over Christus in wie de ware vrede is. Het evangelie bekendgemaakt, geëvangeliseerd, de vrede geëvangeliseerd. De vrede die er is door het bloed van Christus. Door hem die het onbestraffelijke lam is, dat zichzelf gegeven heeft tot verlossing. Wie zonder die genade leeft, die moet het horen, die mag het horen. Och, of u nog erkende in deze uw dag de tijd van genade, wat tot uw vrede dient. En als iemand zegt, die vrede heb ik niet verdiend, dan wijst dat evangelie ook op dat kostbare bloed. Op hem die geleden heeft. Op hem die zichzelf geofferd heeft. Toen de gelovigen nog vijanden waren. Dat was zo in de tijd voor velen die het evangelie hebben gehoord in de tijd van de zaligmaker en iets later. Toen waren ze nog vijanden. En toen heeft de Zoon van God zijn bloed gestort. Voor mensen die het niet hebben verdiend. En voor mensen die het niet hebben verdiend ook vandaag aan de dag. Gaf vroeger de Zoon van God zichzelf, zodat wij met ons vroeger eigenlijk mogen komen tot die genade. Dat zijn bloed ons reinigt van al onze zonden. Wat een wonder is het waar Paulus op wijzen mag. Hij zegt kijk terug, maar hij zegt niet alleen kijk terug naar wie je zelf bent. Zie ook op dat bloed de verlossing door het bloed van de Zoon van God. Verlossing in zijn bloed, de vergeving van de misdaden. Ja, zegt iemand, maar ik ben geen misdadiger. Maar de apostel bedoelt ook niet speciaal die misdaden waarvoor je in de krant komt, omdat je dit of dat gedaan hebt. Hij bedoelt in feite datgene waarmee wij tegen de Heere ingaan. Kan ook in je gedachten zijn zonder dat iemand er verder van weet. Een misdaad ten opzichte van God wil zeggen alles wat scheiding maakt tussen hem en ons. En dan moet je zeggen, dat is altijd verschrikkelijk. En dan mag je zeggen, wie gelooft in de Zoon van God, die mag weten van dat genadig contact. Ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. En niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen. Zodat die scheidingsmuur, die muur van het van de afscheiding, dat die wordt weggenomen. Wat een wonderlijke zaak is het dat op Golgotha de Zoon van God lijdt. En hij leed onder Joden en heidenen, maar hij leed ook ten dienste van de Joden en van de heidenen. Zodat zij mogen hebben in de zaligmaker één hoofd. Zodat zij mogen zijn één familie. Zodat zij niet langer zijn vreemdelingen en bijwoners. Bijwoners bleven dan wel wat langer dan vreemdelingen. Maar in feite vreemdelingen en bijwoners zijn niet echt de burgers. De gelovigen uit de heidenen mogen één worden. Met de zaligmaker en verenigd worden. Het zal worden één kudde en één herder. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Eén tempel mogen ze zijn die opgroeit, die gebouwd wordt. Het fundament is wat de apostelen en de profeten mogen zijn. En dan gaat het natuurlijk ook om wat ze mogen betekenen in de woorden die ze hebben mogen doorgeven. En er is ook die uiterste hoeksteen, Christus, die ze draagt. Op wie ze gebouwd zijn, in wie ze vast zijn. Niet alleen de gelovigen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Genadig contact. Is dat ook uw, jouw en mijn ervaring, zo mogen we onszelf afvragen. Omdat we ook leven van genade. Omdat we leven van dat offer op Golgotha geschiet. zodat we de genade van de Heere mogen proeven en smaken. Dat we mogen ervaren dat Hij goed is voor een zondig mens. Dan belijden we onze zonden en leggen we als het ware de hand op het hoofd van het offerdier. Zoals de Israëlieten dat deden, zo doen we dan als het gaat over het Lam van God. Zo mochten het uit Joden en Heidenen zijn, mensenkinderen, die tezamen verenigd werden. Het woord beiden wordt nogal eens gebruikt, ook in dit gedeelte. Beiden, het komt voor in vers 16 en 18. Beiden één in vers 14. Die twee tot één nieuwe mens in vers 15. Want Christus heeft de vijandschap gedragen. Hij heeft de straf gedragen die mensen verdiend hadden vanwege hun opstand tegen God. Zodat een ieder die in hem gelooft, mag ervaren, hij is onze vrede. Hij heeft die vijandschap aan het kruis gedragen. Hij heeft die vernietigd, die gedood. In hem heb ik genade en vrede. En dat betekent ook, en dat is het laatste. Ik had het eerst over die rechtvaardige afstand. Toen over het genadig contact met de zaligmaker. En zo ook met anderen die hetzelfde geloven, Joden en Heiden verenigd. Mag ook leiden als laatste tot een wettige toegang. In feite behoort dat bij dat genadig contact. Denk dan aan vers 18 wat daar staat en daar vinden we dit. Want door hem, beiden, hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Toegang. Dat hadden de heidenen niet als ze kwamen bij die muur. Bij de voorhof van de heidenen. Dan moesten ze wachten. Daar mochten ze nooit in. Zij hadden geen toegang, die was gesloten. Maar nu mogen ze komen. Ze hebben samen met de Joden toegang tot de Vader. Toegang tot een vorst heeft niet iedereen. Maar het woord hiervoor toegang gebruikt spreekt van de toegang tot de Allerhoogste Koning. Tot die koning die zondaren ontvangt. Als je bij de koning wil komen, dan moet je toegang hebben. Je kunt niet zomaar gaan. Ik ben niet op die datum jarig in april, dus ik kan niet zomaar naar het paleis stappen en zeggen, laat mij maar binnen. Het kan zijn dat afkomst belangrijk is, of iets anders, je geboortedatum, of de dag waarop je jarig bent, je verdiensten. Maar hier wordt gesproken over een toegang voor zondige mensenkinderen die steunen en leunen op genade alleen. Door één geest, door dezelfde geest, door de Heilige Geest. Door één geest, die geest die je zonde laat zien, maar die geest die ook spreekt van de liefde van Christus. De toegang tot de Vader, om het te mogen zeggen, aangenomen in de geliefde, Abba Vader. Om zo te mogen zijn medeburgers van de Heiligen en te behoren bij de familie van de Heer. Huisgenoten van God. Die toegang heeft te maken aan de ene kant met het contact met de Heere hier en nu. Maar die toegang heeft ook te maken dat ze straks allen die van Christus zijn eeuwig bij hem zullen verkeren. Aangenomen in de geliefde, in hem begenadigd in Christus Jezus. En dat maakt ook dat daar mensen mogen toegaan. En dat er staat een hoofdstuk verder in hoofdstuk 3 vers 12. Dat door hem daar is de toegang met vertrouwen. In de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. Toegang met vertrouwen. Een vrijmoedige toegang. Dat woord vrijmoedig betekent dat je mag zeggen wat je op je hart hebt, wat je nodig hebt en waar je mee zit. Door de geest leren mensen toegaan tot de troon van de genade, om zich uit te spreken met eerbied, diep ontzag, maar ook met kinderlijk vertrouwen voor het aangezicht van God. Rustend op wat Christus heeft gedaan, is daar die toegang met vertrouwen. rustend op wat hij heeft verricht, is er straks een ingaan in het koninklijk paleis om aan te zitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk van God. De rechtvaardige afstand door de zaligmaker overbrugd. Leven wij inderdaad zo met de Heer, dat wij hem onze noden bekendmaken. Dat wij hem onze vreugden ook mogen bekendmaken. Dat wij onze zonden aan hem belijden. En dat wij in verwachting naar hem opzien voor nu en ook voor eeuwig. Of leven wij op een andere manier? Dat wij in feite niet werkelijk in vrijmoedigheid met hem leven. Omdat wij te laag zien en onze aandacht geven aan datgene wat niet zalig maakt. Omdat wij van die wettige toegang geen weet hebben, dat kan. Dat ligt dan niet aan het woord van God. Dat ligt dan niet aan het kostbaar bloed van de zaligmaker. Maar dan ligt het daaraan dat je eigenlijk dat vroegere niet achter je gelaten hebt, maar dat je er nog in voort bent gegaan. En nu is het zeker zo dat iemand die de genade en liefde van de Heere kent ook voortdurend strijd moet voeren tegen dat vroeger. Maar het kan ook zijn dat we ons in thuis voelen als een vis in het water. Dan hebben we geen vrijmoedige toegang. En dan zullen we de Heere niet met recht vader kunnen noemen als we het niet in geloof doen. Dan moet ik u bidden, dan mag ik je wel toeroepen, laat u met God verzoenen. Maar het kan ook zijn dat iemand zegt, zou ik wel ooit die vrijmoedige toegang kunnen krijgen? Want als ik op mijzelf let, ik heb die niet verdiend. Ik heb zonder God geleefd. Misschien kende ik wel zijn naam, maar ik heb niet werkelijk met hem geleefd. En ik heb zonder zijn zoon geleefd. Ja, ik kende de naam Jezus ook wel, maar ik ging niet werkelijk met de Heer Jezus door het leven. En als iemand meent dat hij dan bij de Heer niet welkom is, dan mag ik zeggen welkom op grond van het bloed. Dat de zaligmaker niet voor zichzelf behoorde te storten, maar dat hij heeft gestort voor de grootste van de zondaren. Paulus noemt zichzelf zo. En heiden en joden kunnen door dat bloed gerechtvaardigd worden. En een ieder die daarop een beroep doet, zal gezegend worden. En als je van die genade ging leven, wat heb je daar reden om groot te maken? En om inderdaad toe te gaan. Want daar is een wettige toegang. Omdat hij volkomen heeft betaald voor al die zonden. En ze genadig als het ware voor het aangezicht van zijn vader wil bedekken. Dan mag je proeven en smaken dat God goed is. Door één geest, door de Heilige Geest, samen met alle anderen die de Heere hebben liefgekregen, Joden en heidenen toegaan. Om te ervaren dat hij goed is en genadig is. En als je ziet op die zaligmaker, op zijn bitter lijden. Op het bloed van de Zoon van God. En je bedenkt wie je zelf bent. Dan mogen alle bezwaren tegen de genade van God wel versmelten. Want die genade is rijk. En die wil hij geven, mild en overvloedig. In het dagelijks leven heb je verdiensten vaak nodig om ergens te komen. Bij vervolgopleiding moet je diploma's laten zien of een overgangsbewijs. Ik heb dat al genoemd. En bij een werkkring kan het ook wel handig zijn, zeker vandaag aan de dag. Vroeger was dat wat makkelijker, maar dat je toch diverse diploma's hebt. En ook wel ervaring. Hoe is het met de wettige toegang? Om te staan voor de Here en met hem te verkeren. En hem eeuwig te dienen als zijn dienaar, hier op deze wereld al, maar ook voor eeuwig straks. Hoe gaat dat bij een sollicitatie? Of bij de overgang van de ene opleiding naar de andere? Stel dat je diploma niet kan laten zien, of je overgangsbewijs, ja, dan gaat het niet door. Enkele keer kan er dan een gesprek plaatsvinden, waardoor het dan wel kan, als iemand wat ouder geworden is en heel gemotiveerd is, dan zijn er geloof ik als uitzonderingen, maar je kunt zeggen, in het algemeen moet je de papieren hebben. Als je ze niet hebt, ja, dan kan je het eigenlijk wel vergeten. Nou, je solliciteert, kan het ook zo zijn. Als je ervaring mist en die werd wel uitdrukkelijk gevraagd in de advertentie, kan zijn dat ze zeggen, ja, we kunnen u niet gebruiken. Het kan zelfs wel zijn dat ze laten merken van, we snappen eigenlijk niet dat u gesolliciteerd hebt. Want er werd toch ervaring gevraagd, u hebt dat niet. Stel dat ik me ergens aan zou melden en zou zeggen, ja, ik kom hier en ik wil graag dat werk doen. Dan vraag ik, meneer, heb u daarvoor geleerd? Nee, daar heb ik niet voor geleerd. Heb u ervaring soms in onze branche? Nee, ook al niet. Of dat ik moet zeggen, ik heb me wel bepaalde dingen mee bezig gehouden, maar ja, het is eigenlijk nooit goed gegaan. Ik heb wel ervaring, namelijk hoe het niet moet. Kan je van tevoren wel uitrekenen wat er dan gebeurt. Dan zegt men, beleefd erop minder beleefd. Het spijt ons geweldig, maar dat u hier gekomen bent, jammer. Het heeft geen enkele zin. Verlies van uw tijd en vooral van onze tijd. Hoe is dat als het gaat over komen voor de koning van de kerk? Om in zijn dienst te staan. Dan kan je alleen maar zeggen dat je afkomst niet goed was. Tenminste, ik denk in het algemeen gesproken dat wij ook behoren tot degene die ver staan. Van onszelf uit. Afkomstig uit de heidenen. Voor zover ik dat weet, geldt dat mij wel. En als het gaat over wat we goed gedaan hebben, kun je dan zeggen, Heer, ik ben het waardig dat ik u zou mogen dienen, want ik heb dit en dat zo goed gedaan? Of moet je dan zeggen, het is maar goed dat alle mensen niet alles van me weten wat ik denk? Wat dat betreft moeten we zeggen, niemand die kan zeggen, ik heb het verdiend. Niemand die kan zeggen, ik ben het waard. En waar je bij de mensen zou moeten horen, vertrek maar, het heeft geen zin. Daar wil de Heer een mens aannemen. En dan is er een wettige toegang, op grond van het kostbaar bloed van de Zoon van God. En dan kan je spreken over, dan vernieuwt hij, dat is zeker waar. Goede werken worden dan genoemd, niet om op te rusten, maar wel voorbereid om daarin te wandelen. Maar als het nou gaat over die toegang, dan moet je zijn bij dat grote werk van de Zoon van God op Golgotha. En dan word je tot prijs van de heerlijkheid van de genade van God. Want door Christus wordt de vrede met een kus van het recht gegroet. En hij heeft geleden om vijanden tot zich te trekken. Om mensen die dat niet verdiend hebben vrij te spreken. En dan mag je de Heere loven om zijn genade. Dan mag je het zeggen. Ik mag met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten straks in het koninkrijk van God. Ja, ze zullen komen. Van alle kanten. Van het noorden en van het zuiden. Van het oosten en van het westen. En ze zullen aanzitten om de Heere, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te prijzen. Niet tot prijs van zichzelf, maar tot prijs van de heerlijkheid van zijn genade. Omdat hij het is, de Heere, in zijn genade. Groot van waarheid. Eindeloos goed. Omdat hij het is, die zaligmaker. Die zichzelf gegeven heeft. En het daarom zegt. Wie in mij gelooft, zal in de duisternis niet wandelen. Maar het licht des levens hebben. Amen. Zingen wij van het gebed des Heren en daarvan de versen 9 en 10. Het gebed des Heren, vers 9 en vers 10. Want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is al de eer. En ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw genade. Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Het zegt daar God ons bidden let, gelovig amen op het gebed. De versen 9 en 10 van het gebed des Heren.
Thank you.
Laten wij danken en bidden. Heer Paulus bracht uw evangelie te Efeze en hij schreef door uw geest geleid ook aan die gemeente. Zoals hij door uw geest het woord mocht brengen, heeft hij ze ook mogen bevestigen in dat allerheiligst geloof. En hij heeft ze geroepen in uw naam om terug te zien, om uw genade te bewonderen en u de eer te geven. En dat, Heer, is toch nog steeds het werk van het geloof. Voor Joden en Heidenen u de eer geven. Zij die de zaligmaker hebben liefgekregen, zullen zich verwonderen met een heilige vreugde, dat zij, die het niet waard zijn, opgetrokken zijn, gezegend zijn, vanwege die grote uitnemende zaligmaker, vanwege het bittere lijden dat hij heeft geleden, vanwege het bloed dat hij op Golgotha heeft gestort. Heere, wil om zijn overwinning, die volgde op zijn bitter lijden, ook nog nu nog uitdelen. Van die genade die vrede. Wilt u schenken, Heere, dat uw woord niet leeg tot u zal terugkeren, maar dat het vruchten mag dragen, ook hier in Appenbroek en omgeving. Het woord van vanmorgen, het woord van vanavond. De woorden die we ook thuis uit uw woord mogen lezen en overdenken. Geef, Heere, dat uw woord overdacht en ook aan de orde gesteld mag worden in gesprekken. En dat het mag dienen tot eeuwige zaligheid. Tot verheerlijking van uw grote naam. Tot hulp en bijstand ook op onze weg door dit leven. Trek degene die eigen wegen gaan van die verkeerde wegen af, opdat ze zich zullen buigen voor u en gezegend worden door u. Heere, we vragen van u, ga met ieder van ons mee. Ook in de tijd als u die ons schenkt, die komt, geef ons wat we nodig hebben. En geef dat het geen leven zal zijn zonder God en zonder hoop, maar een leven met u, in de gegronde verwachting dat u zaligheid hebt en geeft tot in alle eeuwigheid. Heren, wij leggen deze zaken voor uw aangezicht neer. Help bij alle arbeid die er is. Geef ook degenen die dat nodig hebben de rust mogen ondervinden, die ook in deze periode vaak ten deel mag vallen. Heren, gedenk aan hen die zorgen kennen, verdriet. Wilt u ze nabij zijn? Wil hier uw gemeente bouwen ook, in het allerheiligst geloof, en wil ook mensen tot u trekken? Gedenk aan de herder en leraar van deze gemeente en degenen die hem lief zijn. Gedenk aan de kerkraad en ook aan anderen die hier in taak hebben. Ja, gedenk ook ieder, want u hebt ons allen geroepen om uw naam eer te geven. Geef wijsheid en zegen bij die grote taak. En omdat wij kleine, ja schuldige mensen zijn, geef dat in afhankelijkheid van u. Mogen merken dat u geeft al wat wij niet hebben. Gedenk, Heer, aan ons land, aan ons volk, aan ons vorstenhuis. Vergeef genadig wat niet is naar uw wil in alle geledingen van onze samenleving. Wil gedenken, Heer, aan ons land ook als het gaat over een nieuwe regering. Wil ons regeren door uw geest en woord. Geef dat dat ook aan de orde mag komen, ook in de besprekingen. Hoe moeilijk dat in ons land ook ligt, Heere, u bent die God en Koning, die het waard bent gediend en geprezen te worden, op wie wij ook een beroep doen. Regeer ook ons door uw geest en woord. Trek ons af van de paden van de zonde en ga met ons mee. Heere, wilt u onder Joden en Heidenen geven dat die enige naam tot zaligheid gegeven, gekend en beleden mag worden. Tot lof en prijs, ja tot eeuwige glorie van uw grote naam. Wij leggen het u voor in zijn naam alleen, om Jezus wil, dankend en biddend. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 22 en daarvan de versen 13 en 14. Ik loof eerlang u in een grote schaar en eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. De versen 13 en 14 van Psalm 22. Gemeente, verhef van uw harten tot God en gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.